waren blijven steken in de eerste woorden van Richteren 17. Waar stond, er was een man. Dan om het verhaal meteen af te maken en die leefde nog lang en gelukkig. Want zo was het eigenlijk. Maar goed. Ja, maar dat is de hele Bijbelse geschiedenis, hè? Er was een man en hij leefde nog lang en gelukkig. Zeker. Nou goed. Maar er was een man van het gebergte van Efraïm. En toen kwamen we terecht bij de merkwaardige figuur van Efraïm, de naam vooral van Efraïm. Want het is de naam waaraan het eerstgeboorterecht werd gehangen. Om het eens wat vreemd te zeggen, maar goed. Maar zo is het, die naam Efraïm brengt altijd dat eerstgeboorterecht met zich mee. En we hebben gezien dat de invulling van dat eerstgeboorterecht in het Oude Testament een groot vraagteken blijft. Omdat de meest voor de hand liggende aspecten van het eerstgeboorterecht niet terecht kwamen bij Efraïm en dus bij Jozef eigenlijk. Maar die kwamen terecht bij respectievelijk Juda vanwege het koningschap en Levi vanwege het priesterschap. Zodat Efraïm bleef zitten met een uitgehold eerstgeboorterecht, om zo te zeggen. En het enige wat we ervan zouden kunnen zeggen is dat hij op een of andere wijze dan een dubbel deel moet gekregen hebben. Want ik vertel, zeg nou maar in de verleden tijd. Want we hebben ook gezien dat Efraïm nog als eerstgeborene, en dus als degene met eerstgeboorterecht, wordt aangeduid. Zelfs in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dan kan helemaal geen sprake meer zijn van een invullen alsnog van eerstgeboorterecht. Omdat alle rechten dan terecht zijn gekomen bij de erfgenaam, de leeuw, uit het huis van Juda. En dus niet uit het huis van Efraïm. Zodat onderweg wij blijven zitten met de vraag, wat betekent het eerstgeboorterecht van Efraïm eigenlijk? Daar moeten wij het vandaag ook nog verder over hebben. Want het blijkt namelijk dat die dingen in de Bijbel eigenlijk niet ronduit gezegd worden. Dat hoef ik natuurlijk niet, maar ik doe het wel. Daar moet ik me eigenlijk min of meer voor excuseren. Want een rechtstreekse uitspraak, een zeer directe, ondubbelzinnige uitspraak daarover, heb ik in de Bijbel ook niet gevonden. Maar we vinden wel een heleboel aanwijzingen die allemaal bij elkaar, weet je wel, dat is de vraag van al die dunne draadjes, die alles bij elkaar wel degelijk een duidelijk licht op deze zaak doen schijnen. Maar het blijft inderdaad wat ingewikkeld. Waarom dat zo is? Wel, heel eenvoudig, omdat de invulling van het eerstgeboorterecht met recht een verborgenheid is, en beter nog, het is gewoon de bekende verborgenheid. Ja, of het nou bekend is, dat weet ik niet. Maar ik noem het maar de bekende verborgenheid. Want de hele Bijbel door wordt gesproken over die verborgenheid. Waarvan iedereen wist dat het was, zal ik maar zeggen. En die pas later bekendgemaakt wordt. Maar hij wordt pas bekendgemaakt. De inhoud van die verborgenheid wordt pas bekendgemaakt. Na de dood en opstanding. En beter nog, na de hemelvaart van de Heer Jezus. Waarbij hij zichzelf namelijk verbergt. En waarna vervolgens via de bediening van de apostel Paulus alles wat daarmee samenhangt bekendgemaakt wordt aan gelovigen. Niet aan de wereld, maar aan gelovigen. En die verborgenheid is dan, daar moet ik even over nadenken. De verborgenheid is dan dat alles wat God doet in de tijd die ligt tussen het lijden dat op Christus komen zou, 1 Petrus 1 vers 11. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En ik noem die tekst omdat ik vertrouw dat u die kent of dat u hem alsnog leert kennen en opzoekt. Ik doe het nu niet. Want ik kan niet, want dan ben ik veel te langzaam. Hè? Dus ik moet het allemaal zo even vertellen. Het verhaal is dus dat alles wat God doet in de tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus, dat is hetzelfde, dat alles behoort tot de verborgenheid. En het begrip verberging wordt dan ook op verschillende manieren gehanteerd. Om het zo uit het hoofd een paar dingen te noemen. In de eerste plaats wordt gesproken over de verborgenheden, dan wel de verborgenheid van het koninkrijk. Omdat het koninkrijk, maar daar hebben we het al over gehad, het koninkrijk van de Messias weliswaar tot stand gekomen is. Maar het is verborgen in de hemel en daar blijft het voorlopig ook. weet u wel. Door de 10 kwam het tot stand, onder de 11 is het er dus, maar nog verborgen, en bij de 12 wordt het geopenbaard. Zo zit het eigenlijk. En daar hebben we dus straks, of vanavond misschien dan, ook weer over, wanneer we over die 11 wat verder spreken. Dus de verborgenheden van het koninkrijk, daar gaat het om. Daarover worden gelijkenissen verteld, over de verborgenheden van het koninkrijk. Het zijn juist deze gelijkenissen die door hun opbouw als gelijkenis, door hun literaire aard, namelijk doordat ze gelijkenis zijn, spreken over dingen die verborgen zijn en die ook uitdrukkelijk verborgen blijven voor de oppervlakkige lezer, dan wel student. Waarom spreekt de Heer in gelijkenissen? Hij zegt, en ik kan me niet schelen wat je op zondagschool erover geleerd hebt, hè, maar hij zegt dat hij in gelijkenissen spreekt om dingen te verbergen, want dat staat er in Matthäus 13 nadat de Heer de eerste gelijkenis verteld heeft. Ze vragen de discipelen, waarom doet u dat? Hè? Omdat het helemaal niet de normale manier van spreken is. Ondanks dan wat wij er allemaal over gehoord hebben. En de Heer zegt, nee, maar ik doe het ook niet omdat ze het zouden begrijpen. Ik doe het zo omdat ze het niet zouden begrijpen. En hij vertelt die gelijkenissen dan ook aan een schare aan de oever. Aan de massa die op de oever blijft staan. En dat is een uitbeelding van het volk Israël in het land. Maar hij vertelt de gelijkenissen bij die gelegenheid althans. Zittend dan wel staande, dat weet ik niet. Maar in ieder geval vanuit een schip op het water. En dat is een hoge mate typologisch, dat is nou net die verborgenheid, want de gedachte daarbij is dat het woord niet meer gepredikt zou worden door de schaar of te midden van de schaar, oftewel in Israël ofwel in het Hebreeuws. Niet meer in Israël, want de zaligheid en daarmee het woord, want dat is hetzelfde eigenlijk, zou gegeven worden aan de heidenen en de heidenen worden voorgesteld niet door het land, maar door de zee. De zogenaamde volkerenzee, want de wateren, de zeeën zijn een beeld van vele volkeren. Dus de Heer bevindt zich op de wateren, dat wil zeggen te midden van de volkeren, dat is wat het betekent. En dan in een schip wat drijft op de wateren, op de volkeren dus eigenlijk, want het schip is dan weer een uitbeelding van de gemeente. En daar zit de Heer in met zijn discipelen. Dat is het. Hè? Maar bij die gelegenheid zegt de Heer, dit doe ik allemaal vanwege de profetie van Jesaja, waar staat dat het volk zou horen en niet verstaan. En inderdaad, ze hoorden gelijkenissen en ze begrepen ze niet, uiteraard niet. Dat is de aard van gelijkenissen nou eenmaal, dat is een geheimtaal, dat begrijpt men niet. En opdat zij ziende niet zouden zien. En wat zagen zij? De koning, de Messias, de koning van het Messiaanse Rijk, in een schip, op de wateren, in plaats van op de berg in Jeruzalem. En dat begrepen ze niet. Ze zagen het wel, maar toch zagen ze het niet. Want zelfs die, wat daar gezien werd, was een gelijkenis uiteraard. Maar dat is niet alleen bij die gelegenheid zo, maar dat is de hele Bijbelse geschiedenis zo. Alles wat er gebeurt, heeft zo zijn overdrachtelijke betekenis. Nou, daar gaat het om. De Heer spreekt gelijkenissen, illustreert op deze wijze de verborgenheden van het koninkrijk. En het moest ook verborgen blijven, omdat het niet bestemd was voor Israël. Want aan Israël is beloofd niet een verborgen koninkrijk, maar een geopenbaard koninkrijk. Niet een koninkrijk in de hemel, niet in een Jeruzalem dat boven is, maar in een Jeruzalem dat beneden is. Niet in een ontastbare berg, om de termen uit Hebreeën dan maar aan te halen, Hebreeën 12. Maar op de tastbare berg. Enzovoorts. Dus hoe het zat met het verborgen koninkrijk en met de verborgenheid in het algemeen, dat ging hun niks aan, want hun verantwoordelijkheid was te komen tot aanvaarding van de Messias, opdat hij zijn koninkrijk in hun midden zou oprichten en openbaren dus. En wat er zou gebeuren nadat Israël de Messias verworpen zou hebben en de koning en het koninkrijk zou hebben afgewezen, dat ging hun niets aan en bleef dus voor hen verborgen. Niet alleen sindsdien, maar dat was altijd al zo geweest. Vanaf het begin, vanaf Genesis dus, of moet ik zeggen, van voor de grondlegging der wereld. Want dat staat er in de Bijbel. Zijn die dingen die God niet geopenbaard heeft in het verleden, maar die hij geopenbaard heeft via de bediening eigenlijk van de apostel Paulus, en waarover de Heer Jezus zelf gesproken heeft in de vorm van gelijkenissen en andere cryptische uitspraken. Ja, zo zit het. Cryptisch bedoel ik, hij zegt het wel en staat er wel, maar je begrijpt toch eigenlijk niet wat er staat. Goed, nou, daar hebben we het dan nog wel over. We komen daar vanzelf op. Dus, wat ik nog meer over moet vertellen is de verborgenheid, dat in dat de koning verborgen is, dat het koninkrijk verborgen is, dat al deze dingen die de Heer doet, verborgen zijn voor de wereld. Dat wil zeggen, men kan ze niet zien, men is er ook blind voor. Dan ben ik weer bij Simpson terecht, weet u wel, die blind was enzovoorts. Zag niet, maar haalde wel de overwinning. Dat heeft er allemaal mee te maken. Dat is wat in de schrift wordt aangeduid als verborgenheid. En daarom heet deze bedeling waarin wij leven, waarin de gemeente verzameld wordt, de bedeling der verborgenheid. Lopend vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente. En daarom heette niet alleen deze bedeling, maar de volgende er ook nog bij. De tijd van deze en de volgende bedeling, in afwachting van de openbaring van het koninkrijk. Want deze hele tijd, deze hele periode, heet in het algemeen de verborgenheid. Want die eindigt pas bij het klinken van de zevende bazuin uit openbaring. Openbaring 10 en 11, want daar staat dat. En die zevende bezuin is niet aan het eind van de vijfde, deze dus, bedeling, maar aan het eind van de zesde bedeling, dat wil zeggen, dat is nog 40 jaar later. Aan het einde van die 33 jaar. Dat hoort allemaal nog bij de verborgenheid. En pas als de 1000 jaren aanvangen, dan is sprake van het geopenbaarde koninkrijk definitief. Dus ik vertel het nu wat vereenvoudigd, maar niettemin volkomen bijbels verantwoord, laat ik dat dan wel duidelijk bij zeggen. Dat wil zeggen, zoals ik het nu zei, kan ik het ook uit de Bijbel rechtstreeks laten zien. Alleen ik kan u nog veel meer uit de Bijbel daarover laten zien, waardoor het iets ingewikkelder wordt. Maar goed, dat doen we dus nu verder niet. Als we het begrip van die verborgenheid maar kennen. Begrijp me goed, er zijn natuurlijk altijd heel wat dingen verborgen geweest. Niet omdat ze verborgen werden, maar omdat de mens weigerde ze te zien ook. En verder is ook in het Oude Testament soms zijn bepaalde zaken verborgen. Maar dat heet niet de verborgenheid. Als Jehovah zich niet laat zien aan Israël in de dagen van het Oude Testament, dan verbergt hij zich weliswaar, maar dat heet niet de verborgenheid. Waar we het over hebben is de verborgenheid. In de nieuwe vertaling staat dan het geheimenis. En dat is de verborgenheid die ingaat bij de opstanding en hemelvaart dan ook eigenlijk van de Heer Jezus Christus. Dus een verborgenheid die namelijk in het Oude Testament werd aangekondigd. Toen er gezegd werd, te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. En bij de wederkomst, of in verband met de wederkomst van Christus pas, zegt de Heer ook in het Oude Testament overigens, te dien dagen zal ik mijn aangezicht niet meer verbergen. Dan niet meer, zodat er een heel specifieke tijd is die wordt aangeduid als de verborgenheid. Daar gaat het om. Er blijft dus de vraagteken staan. Het vraagteken wat Petrus in 1 Petrus 1 vers 11 dus zette bij de oud-testamentische profetieën ook. Waarbij hij zegt, ja, er blijft één grote vraagteken over in het Oude Testament. Namelijk, wat gebeurt er nou tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna? En als hij het antwoord op die vraag moet geven, hij stelt de vraag eigenlijk min of meer in 1 Petrus 1, het eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, en het antwoord geeft hij in het laatste hoofdstuk van de laatste Petrusbrief. Dat is helemaal het eind van zijn verhaal. En het antwoord is, vraag dat maar aan Paulus. En dat is het antwoord. Vraag dat maar aan Paulus. Nou, daar gaat het om. Het is namelijk de apostel Paulus geweest die deze dingen heeft geopenbaard en die gesproken heeft over de roeping van een gemeente van eerstelingen uit de volkeren, uit alle volkeren, uit de heiden, uit de wateren om zo te zeggen. Een volk wat niet een aardse bestemming, een aards koninkrijk ontvangt, maar een volk wat een hemels koninkrijk en een hemelse erfenis ontvangt. Dat is hoger dan en meer dan het aardse. En alle beloften die God gedaan heeft in het verleden zijn bestemd voor de gelovigen, maar het eigenaardige is dat de gelovigen uit onze bedeling deel krijgen aan een nog veel hogere toepassing van diezelfde belofte. Dezelfde belofte, maar hoger, namelijk hemels toegepast. Maar ik weet niet of ik merk, maar ik sta nou gewoon te vertellen dat wij dus als gemeente een dubbel deel ontvangen. Niet een aardse, maar het hemelse. Beter nog dus, want ik moet het iets toelichten. Ik zei niet het aardse, maar het hemelse. Maar dat is niet helemaal correct. Ik moet zeggen niet het aardse, maar ook het hemelse. Als ik dan zeg niet alleen het aardse, maar ook het hemelse, zeg ik het ook weer verkeerd. Ik hoop dat hij goed Nederlands verstaat. Het is moeilijk, hè? Maar niet het aardse, maar ook het hemelse. Het is namelijk zo dat als men het hemelse ontvangt, dan ontvangt men ook het aardse. Omdat het hemelse hoger is dan het aardse. Het aardse is er een ondergeschikt. Als men gepromoveerd, hè, ik bedoel dus in een maatschappelijke positie, hè, op een hogere plaats van de ladder terechtkomt, dan heeft men gewoon nog meer onder zich, nog meer treden van de ladder. Niet alleen maar die ene, maar nog meer. Dat wil zeggen, aangezien het in het algemeen zo is dat de hemel hoger is dan het aardse, niet alleen fysiek bedoel ik natuurlijk, niet alleen natuurkundig, hè, maar aangezien het hemelse ook in hiërarchische zin hoger is dan het aardse, wil het zeggen dat als men het hemelse heeft, dan heeft men ook dat wat daaronder is, en dat is al het aardse. Als men dus een positie ontvangt in een hemels koninkrijk, betekent dat vanzelfsprekend dat men ook die positie heeft met betrekking tot een aards koninkrijk. Je kunt ook gewoon even verder redeneren en zeggen, als het koninkrijk in de hemel is nu, dan kan het niet uitblijven, dan moet het zo zijn dat het koninkrijk ook op aarde openbaar gemaakt zal worden. En zijn uitwerking zal worden. Ik kan niet missen, want het is hoger. Andersom werkt niet. Vanuit de aarde kun je niet de hemel besturen, maar vanuit de hemel kun je wel de aarde besturen. En alles op aarde vindt eigenlijk plaats ook vanuit de dingen die in de hemel gebeuren. Als wij dus in plaats van het aardse een hemelse erfenis ontvangen, wil dat zeggen dat we dat hemelse erbij krijgen. Dat is ook het belangrijkste. Daar gaat het dan verder ook allemaal om dat hemelse. Maar het aardse zit daarin besloten. Dat wil zeggen, dat komt vanzelf mee. Als de Heer gezeten is op de allerhoogste troon, dan moet je niet zeggen, dat is dan mooi gelukkig een heel eind ver weg. Dan hebben we er niet zoveel mee te maken. Want stel je voor dat hij in Jeruzalem op de troon zat, of in Den Haag of zo. Hè? Nee, als je zit op de allerhoogste troon, betekent dat er geen troon denkbaar is die niet gecontroleerd wordt door hem. Welke wijze hij dat dan doet, daar gaat het nou even niet om. Het gaat om het principe dat als Christus gezeten is op de hoogste troon, namelijk aan de rechterhand Gods in de hemel zelf, dan zijn alle andere tronen aan hem onderworpen. De Bijbel zegt, hij is hier niet, maar hij is in de hemel. Maar de Heer Jezus zelf zei, mij is gegeven, niet zal worden gegeven, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En op grond van dat hij hier als koning werd afgewezen, verbergt hij zich als koning en maakte dus van die macht in de praktijk geen gebruik. Althans niet merkbaar, niet zichtbaar, laat ik het zo zeggen. Voor zover hij het doet, doet hij dat in het verborgene. Maar die macht heeft hij wel. Nou, dat is ongetwijfeld een dubbel deel. En nou, voordat ik het erg in had, heb ik notabene al geciteerd uit Hebreeën 12... waarin daadwerkelijk gezegd wordt niet alleen dat wij een hemels burgerschap hebben ontvangen in plaats van of boven het aardse, maar waar bovendien de gemeente wordt aangeduid als een gemeente van eerstgeborenen. Ik had er niet eens over gedacht, maar daar staat het inderdaad, ja. Dus ik zoek het nu dan maar meteen op. De Hebreeën 12 is dat. Ja, het past natuurlijk verder ook in het hele betoog van de Hebreeënbrief, maar ik zal daar nog wel een paar keer terechtkomen, neem ik aan, van de week. Hebreeën 12. Oh ja, dat is nog veel mooier dan ik dacht, zeg. Dus dat, hè? Nou, vanaf vers 16 dan, van Hebreeën 12. Dat niet iemand zei, is de wens van de schrijver van de Hebreeënbrief, en ik noem hem altijd Paulus. Dat niet iemand zei, een hoereerder of een onheilige. En dan is de vraag, noemen ze een hoereerder of een onheilige? En dan is het antwoord Esau. Wat een vreemd antwoord is, want daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Of hij nou zo onheilig was, weet ik niet. En of hij nou een hoereerder was, nou, dan weet ik nog wel een paar anderen. Maar het gaat erom dat hier Esau uitdrukkelijk wordt aangeduid als een hoereerder of een onheilige. Want hoereerder, dat wil zeggen een ontrouwe, iemand die ontrouw is. Dat is de algemene betekenis van het begrip hoereren. Ontrouw zijn, een hoereerder. En onheilige, heilig wil zeggen dat men met het heilige verbonden is. Drukt eenheid uit, dat is heilig zijn. Verbonden zijn met God, de heilige, maar drukt dus eenheid uit. Onheilige wil dus zeggen dat men zich van die eenheid afzondert, dat men zich afscheidt. Dat men aan iets waaraan men deel zou kunnen of moeten of mogen hebben, dat men daar geen deel aan heeft of wil hebben. Dat is afzondering. Nou, en dan staat er dat Esau dat is. Want Esau was ontrouw en wilde aan bepaalde dingen geen deel hebben. Hij was namelijk ontrouw aan wat? Ja, aan zijn eerstgeboorterecht. Hij was namelijk als eerste geboren. Hij was de oudste van de tweelingen, om zo te zeggen. Maar hij was ontrouw aan het eerstgeboorterecht, wat hem van nature toekwam. Hij trok er zich niks van aan en ruilde het in voor een bord soep, heet het dan. Ja, het klinkt altijd erg beroerd, maar zo was het, ja. Er staat hier ook, gelijk Esau die om een spijze, voedsel dus, spijze, maar voedsel dan van de oude mens, zullen we maar zeggen. Het was dan ook rood. En rood is de oude mens, dat weet u, hè. In elk geval is Adam, hè. Die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Daarmee was hij ontrouw en in die zin onheilig. En tot ons wordt gezegd dat niet iemand zei, of gewoon dat niemand zei, een hoereerder die gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Waarbij je meteen even moet stoppen en je moet afvragen, hebben wij dan eerstgeboorterecht ontvangen? Want als wij geen eerstgeboorterecht hebben ontvangen, dan kunnen wij ook niet daaraan ontrouw zijn. Dat was weer de leesoefening, hè? Langzaam lezen, hè? Ja. Inderdaad, wij hebben eerstgeboorterecht ontvangen. Dat wordt je dan ook uitgelegd. Er staat dan verder vers 17, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, dat wil zeggen, Esau had er toch spijt van, want achteraf toen hij begreep wat het eerstgeboorterecht allemaal inhield enzovoorts, had hij toch spijt dat hij het weggegeven had, maar hij had het ondergewaardeerd. Hij had het niet naar waarde weten te schatten. Hij dacht, weeg we ongeveer op tegen een bord soep. Nou ja, goed, een bord soep dan. Wat dan staat voor het leven van de oude mens. Want de geschiedenis was natuurlijk toch zo. Dat staat niet in alle kinderbijbels. Maar de geschiedenis was dan toch zo. Dat deze Esau dodelijk vermoeid. Zo'n beetje op handen en voeten kruipend thuis aankwam. En dacht het leven te zullen laten. Je zeker wel. En die moest... Hij moest, denk niet alleen voedsel, maar medische verzorging hebben en alles bij elkaar. Hij moest in het leven gehouden worden, gewoon. En toen zei hij ook, ja, toen kwam Jacob met het eten. En toen zei Jacob, dat is best, maar dan wil ik wel je eerst geboorterecht. En toen zei Esau, ja, dat kun je rustig krijgen. Want als ik geen verzorging krijg, dan ga ik dood. Wat heb ik dan aan het eerst geboorterecht? Hij ging er dus vanuit dat hij zou sterven als hij niet geholpen werd. Ja, ja, het is niet alleen maar een maaltijd natuurlijk waar het om ging. Het ging gewoon om het leven wat hij hier had. En daarmee zei hij natuurlijk iets volkomen logisch, wat we gemakkelijk ook na zouden zeggen, wat moet ik met eerstgeboorterecht als ik hier toch sterf? Iets dergelijks zei Abraham trouwens bij gelegenheid ook, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik toch sterf en geen kinderen heb? In Genesis 15. Maar er staat tegenover dat de Heer aan Abraham, de grootvader dus van Esau, beloofd had dat hij hem zou opwekken uit de dood. Ik zeg het nu maar gewoon in klare taal. Dat is in ieder geval de conclusie die Abraham getrokken heeft en daar ging het maar om. Dat wil zeggen dat dat eerstgeboorterecht, die beloften die God gegeven had, die zou Abraham toch erven. Want hoewel hij zou sterven, zou hij uit de dood opstaan, want dat is wat Abraham geloofde. Nee, dat staat in Romeinen 4 in elk geval. En bovendien ook in Hebreeën 11. Dat is maar één hoofdstuk hiervoor, hè? Ja, daar staat het allemaal. Dus dat is wat hij geloofde in opstanding. Wel, Esau had het voorbeeld van Abraham moeten volgen. En eigenlijk zou hij moeten trouw gebleven zijn aan zijn eerstgeboorterecht. Met de gedachte van, ach, als ik sterf, ik zal toch erfgenaam zijn van de belofte. Per slotverrekening, mijn vader Abraham is gestorven. En hem waren de beloften gedaan. En zo zal ik ook sterven, maar aan mij zijn beloften gedaan, enzovoorts. Maar dat deed hij dus niet. Hij achtte dus zijn leven hier op aarde, belangrijker dan de zegeningen die God beloofd had. Daar gaat het om. Belangrijker dus dan zijn eerstgeboorterecht. En dat kan heel goed op ons als gemeente ook van toepassing gebracht worden. Want wat namelijk voorkomt is dat de gelovigen hun positie, hun beloften, dat wat God hen gegeven heeft eigenlijk op grond van de beloften, dat ze die onderwaarderen en in plaats van zich uit te strekken naar de hemelse dingen, strekken zij zich uit naar de aardse dingen. Het bekende hier en nu, weet u wel. Moeten de dingen handen en voeten geven. Wat komt er van terecht van ons leven als christen en van de christenheid in het algemeen in deze wereld, want dat is van belang, enzovoorts. En zoals een dominee zei, wie is namen, wie zo noemen, het Okke Jager was, die zei dat gepraat over de opstanding, dat moet maar eens afgelopen wezen. Ja, ik heb hem zelf horen zeggen, dus in het publiek, dus dat mag dan ook herhaald worden, denk ik. He? Ja, ja. Nou goed. Kunstig verdichte fabelen, denk ik dan. Toch, maar goed, even terzijde. Maar waar het om gaat is dat de gelovige een hemelse erfenis en roeping en burgerschap heeft ontvangen waarnaar hij zich zou uitstrekken. Dat is niet alleen de strekking van de Hebreeënbrief, hoewel het dat is. Maar het is ook de strekking met name dan van Colossensebrief. Nou, Efeze, Filippenzen, Colossense, de drie brieven die ik van de week al een keer zo genoemd heb. En daar heeft de Hebreeënbrief het hier ook over. Want er komt een tijd dat je de spijt van krijgt dat je niet acht hebt gegeven op die hemelse roeping en erfenis. Dat komt toch, gegarandeerd, net als bij Esau. Dus kun je beter wel acht geven op die hemelse roeping en belofte en erfenis enzovoorts. En dan staat er, vers 18, want dan krijgen we de vraag, hoezo hebben wij dan eerst geboorterecht? Als Ezo. En dan komt de verklaring ervan, vers 18, ja dat is zo, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Dingen die je aan kunt raken, stoffelijke dingen. En het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bezuinen en de stem der woorden welke die ze hoorden baren dat het woord tot hem niet meer zou gedaan worden. Het is een verwijzing naar de komst van de wet, de Sinaï, er was een tastelijke berg, maar als je de berg maar aanraakte viel je dood neer. En het woord wat daar gesproken werd en de herrie die ermee gepaard ging, want dat was het gewoon, hè, leven noemt men dat, dat was het ook, maar het was wel een hoop herrie hoor. Moet je over nadenken, is mooi hè. Hoop geluid, dat is leven, maar dat wisten we al, hè? Ja, ja. Maar goed, men zou ervan sterven. God sprak, er kwam een groot geluid, inderdaad. Er kwam het leven van God, kwam zelfs mee in de woorden van God, uiteraard. Daarom is geluid leven, maar men zou ervan sterven, staat hier. Het was onder de wet of zo, want de wet is een bediening des doods, enzovoorts. Maar wij zijn niet gekomen tot het tastelijke berg, enzovoorts. Maar, vers 22... Gij zijt gekomen tot de berg Sion, dat wil zeggen niet Sinaï, dat is de wet, maar Sion, dat is genade. Oftewel, niet tot Sinaï, dat is het oude verbond, maar tot Sion, dat is het nieuwe verbond. En Sion is de plaats waar de troon staat immers, Jeruzalem. Maar dat is de ene tegenstelling, maar hier zijn de twee tegelijk. Want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke Sinaï, maar tot het ontastelijke Sion. En dat is een dubbele tegenstelling. Ik schrijf het meestal even zo op het bord. We gaan namelijk te maken hebben met Sinaï, oude verbond. Maar het is een belofte van wat later zou komen, Sion, het nieuwe verbond. Sinaï heeft te maken met Mozes, Sion heeft te maken met de profeet als Mozes. Dat heb je toch, hè? Dat is niet zo moeilijk, hè? Oftewel, Sinaï heeft te maken met Mozes en Aaron. En dan? En Sion heeft dus te maken met Melchizedek. Juist, dat wou ik horen. Zo is dat, ja. Maar Sinaï is een tastelijke berg en Sion is ook een tastelijke berg. Maar er staat hier, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg dus. Ja, je moet heel goed lezen. Ook zelfs hier neigt deze gedachte zich te verbergen. Het staat er wel, maar je moet langzaam lezen. Want hier staat de tastelijke berg tegenover Sion. Maar dan moet je begrijpen dat er dus sprake is van een dubbele tegenstelling. De tastelijke berg is namelijk het tastelijke Sinaï. Maar het tastelijke Sinaï is een voorafschaduwing van het tastelijke Sion. Maar wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg, een die je aan kunt raken. Maar we zijn gekomen tot het ontastelijke Sion. Dat wil zeggen, dat staat er ook vervolgens. Gij zijt gekomen, vers 22, tot de berg, de ontastelijke dus, Sion. Namelijk, vertaald met en. Namelijk de stad van de levende God, die dus spreekt, net als in de tijd bij Sinaï. De stad van de levende God, want de levende God is feitelijk natuurlijk de opgewekte Christus, want daar gaat heel Hebreeën over, over Melchizedek, die hoge priester en koning geworden is, wegens de kracht des onvergankelijke levens, en wel omdat hij God is. Ja, dus gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levende Gods, namelijk tot het hemelse Jeruzalem. En het woord hemelse staat hier tegenover het tastelijke uit vers 18. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem, waarbij Jeruzalem synoniem is met Sion uiteraard. Hè? Dus wij zijn gekomen ook tot Sion, weliswaar, maar niet op aarde, maar in de hemel. En dat is hoger dan de aarde, maar sluit ook het aards in. Vandaar dat wij op aarde kunnen zijn en toch een burgerschap hebben ontvangen in de hemel. Dat hoort erbij. Die aarde hoort er gewoon bij. Maakt niks uit. Maar ons burgerschap is niet hier, maar boven. Ja, ja. Nou, een dubbele tegenstelling dus. En het duidt ook inderdaad op een dubbelheid, want het lijkt geen twijfel dat het aardse Sion, dat is gewoon het aardse koninkrijk, wat in de toekomst, onder de 12, zou ik moeten zeggen, geopenbaard zal worden aan Israël, aan de volkeren, gewoon het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Dat is wat beloofd is, ook aan Abraham, tot wie gezegd wordt van hier tot daar en van ginds tot Gunther, dat land zal u gegeven worden. Daar kun je toch moeilijk van zeggen dat dat de hemel is. Want het was niet van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat enzovoorts. Hè? Dat kun je niet vergeestelijk hoor. Was letterlijk dit. De heer zei ook tot Abel. Doorloop dit land. Bekijk het maar eens. Neem je caravan of hoe heet het? Een tent. Nee, het caravan. Een tent. En bekijk het land maar eens. Trek het maar eens door enzovoorts. Zie maar eens. Want dat zal de heer je geven. Het is nog nooit gebeurd. Het zal dus gebeuren in de toekomst. Deze aardse dingen zijn beloofd inderdaad gewoon aan Israël. Dat is niks verborgens aan. Het is ook niet eerstgeboorterecht of zo. Je kunt hooguit zeggen dat het eerstgeboorterecht van Israël is te midden van de overige volkeren. Maar zo wordt het niet eens genoemd. Maar waar het om gaat is dat wij weliswaar deel hebben gekregen aan diezelfde belofte met betrekking tot een vaderland, een stad, een erfenis, een tempel enzovoorts. Maar er wordt gezegd, denk erom, onze stad, ons vaderland, onze tempel is niet hier op aarde, maar is in de hemel. Het is wel Jeruzalem, maar een hemels Jeruzalem. Het is wel een berg, maar denk erom, geen tastbare berg. Met andere woorden, hier wordt gewoon gezegd, door de apostel Paulus, die dat in andere brieven trouwens ook doet, wordt gewoon gezegd dat deze profetieën, deze beloften, geestelijk, dat wil zeggen onzienlijk, of overdrachtelijk, of misschien kun je ook zeggen hemels, worden toegepast op de gemeente. Want het vergeestelijke van profetieën is op zich een volstrekt bijbelse zaak. Het wordt pas onbijbels als we verzuimen te zien dat diezelfde profetieën ook gewoon een letterlijke betekenis hebben. Ja, ja, het is allebei waar namelijk. Eerst letterlijk, want dat is het eerste wat waar is, dat is ook wat gepredikt wordt. En omdat het letterlijk waar is en bestaat en concreet is, kan er ook een overdrachtelijke betekenis aangegeven worden. En langs die weg wordt inderdaad het vraagteken ingevuld. Dat wil zeggen, daar was een vraagteken, men moet nog van alles weten en toch zegt God, ik heb gesproken, dat was het dan. En toch hebben wij een vraagteken aan het eind van de rit. En dan blijkt gewoon dat de dingen die de Heer gezegd heeft weliswaar letterlijk van toepassing gebracht worden op Israël en de volkeren, maar dat ze tegelijkertijd, of ja, zo kan ik het niet goed zeggen, maar dat ze aan de andere kant ook, maar dat wisten wij aanvankelijk niet, ook een geestelijke, een overdrachtelijke toepassing hebben, een symbolische toepassing, of hoe dat maar heet, dat mag een typologische toepassing hebben op de gemeente, op ons dus. Dat is dus een toepassing die ontleend wordt aan de letterlijke. En dat is dat dubbele deel. Want de Heer zegt, ik zal u, uw zaad zal uit dit land geven. Dat is het enkele deel. Het dubbele deel, dat is dat de Heer wat hoger gaat staan. En dan denkt niet aan Israël en eventueel de volkeren. Maar denkt aan de gemeente. En zegt aan u en uw zaad zal ik dit land geven. Maar de arm gaat wat hoger. Want dan gaat het ineens over de hemel. Waarom niet? Het land hier beneden is ook maar een projectie van het land wat boven is. Maar zo zit dat. Ja. En de heleboel gelovigen hebben daar gelukkig geen moeite mee. Want die denken altijd bij bijbelse en profetische uitspraken aan geestelijke dingen. En anderen weer niet, die hebben er grote moeite mee om te beseffen dat Jeruzalem ook gewoon de hemel kan zijn. Ook daarnaast. De grote fout die men gemaakt heeft bij het vergeestelijken van de profetie is dat men zegt van zie je wel, Jeruzalem dat is waar wij toegekomen zijn en dat blijkt in de hemel te zijn. En dat betekent dus dat alle profetieën over Jeruzalem uit de Bijbel moeten toegepast worden op de gemeente en op de hemel. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Ze houden een gewone toepassing met betrekking tot Jeruzalem en een koninkrijk op aarde. Maar daarnaast worden dezelfde woorden, dezelfde beloften toegepast op de gemeente en krijgen dezelfde termen een veel hogere, niet een andere, maar wel een veel hogere inhoud. En daar gaat het maar om. Nou, hoe dat ook zij, hier staat dus uitdrukkelijk dat wij zijn gekomen tot een andere berg, niet Sini, maar Sion, maar niet een tastelijke berg, maar een ontastelijke berg, dus een ontastelijk Sion. En er staat meteen achter wat er onder verstaan moet worden. Namelijk, er moet onder verstaan worden de stad des levende Gods, niet de stad van David. De stad des levende Gods. Tot het hemelse Jeruzalem. In de Galatenbrief had Paulus dat trouwens ook al gezegd. Het is al naar het vlees is van het Jeruzalem dat het nu is. Maar wij als gemeente, wij zijn geboren, wij zijn afkomstig uit een ander Jeruzalem. En geboren uit, dat wil zeggen dat men daar burgerschap heeft. Hè? En dan staat er, wij zijn uit dat hemels Jeruzalem. Jeruzalem dat boven is, want dat is ons aller moeder. Een Jeruzalem dat boven is, daaruit zijn wij geboren. En dat betekent dat aangezien we daaruit geboren zijn, hebben we daar ook inderdaad burgerschap ontvangen. Niet Jeruzalem hier op aarde, maar Jeruzalem namelijk de hemel. Hoger dus. En daarin ligt dat dubbele deel opgesloten. We lezen maar even verder hier in Hebreeën 12. Gij zijt dus gekomen tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Gij zijt gekomen, vers 23... tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Dat is dan dus een gemeente met eerstgeboorterecht. Waarbij de term algemene vergadering een soort verklaring is van het begrip ecclesia, het begrip gemeente. Want de gemeente is een algemene vergadering. En naar de Griekse voorbeeld is de algemene vergadering een soort van volksvertegenwoordiging. Een soort van jury, zo heet het tegenwoordig ook nog, die aan wie rechtsbevoegdheid gegeven is. Dat wil zeggen, die rechts spreekt. Er worden mensen aangesteld, genomen uit het volk en verzameld en zij vormen een ecclesia. Een verzameling uitgeroepenen, want dat betekent het woord ecclesia. En zij vormen de algemene vergadering aan wie bepaalde problematiek wordt voorgelegd. En zij moeten daarover een uitspraak doen. Ze hebben dus juridische macht en bevoegdheid. En die terminologie wordt toegepast op ons als gemeente, omdat wij inderdaad uit de volkeren verzameld worden en bij elkaar gezet worden tot een gemeente van uitgeroepenen dus, ecclesia, en aan ons is inderdaad bepaalde bevoegdheid gegeven, want inderdaad aan ons is gegeven dat we zouden heersen met Christus en een hoge positie zouden innemen, namelijk in de hemel zelf. Waarmee bovendien, en ik zeg dit al een paar lange tussenzinnen natuurlijk, hè, maar waarbij bovendien geïllustreerd is dat wat met de Heer Jezus gebeurde, is precies hetzelfde als wat met ons gebeurd is. Want de Heer zelf werd uit de mensen genomen, Hebreeën 5, vers 1. De Heer zelf werd uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Dat wil zeggen, de Heer Jezus wordt als hoge priester naar de ordening van Melchizedek genomen uit de mensen om de mens te vertegenwoordigen bij God. Zoiets kun je niet een algemene vergadering noemen. Maar als wij net zo goed, en dat is gebeurd, als wij net zo goed uit de mensen genomen worden en bij God gesteld worden en dus deel hebben aan het priesterschap, niet hoge priesterschap, maar wel aan het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dan betekent dat wat de Heer is overkomen, dat is ook ons overkomen. En wij gezamenlijk hebben met de Heer deel aan deze roeping van de gemeente en daarmee aan eerst geboorterecht. Want die functie van rechtspraak en van problemen afhandelen, bestuur enzovoorts, die wordt normaal gegeven aan de eerstgeborenen. Die dan in sommige gevallen ook koning blijkt te zijn, en in sommige gevallen hoge priester, en in sommige gevallen zowel koning als hoge priester. Dat is maar één geval trouwens. Maar zo is het maar net. Dus als wij deel hebben aan het koningschap van Christus, en we hebben deel aan zijn priesterschap, en dat is zo, want dat staat hier in het volgende hoofdstuk, Hebreeën 13, dan hebben wij dus deel aan zijn eerstgeboorterecht. En zijn wij dus eerstgeborenen. En dat staat er ook. Een gemeente dus der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En voor maar in ingeschreven zijn, want de gedachte is dat wij daar ingeschreven of opgeschreven zijn in de bevolkingsregister. En als je hemelburger bent, heb je eerst geboorterecht boven degene die op aarde burgerschap hebben. Ongeacht of dat een oude aarde of een nieuwe aarde is. Het is namelijk hoger. En dan staat er, gij zijt gekomen bovendien tot God, de rechter. Daar heb je het verhaal, want de gemeente van eerstgeborenen heeft deel aan de rechtspraak. De Heer zegt, weet je niet dat wij de engelen zullen oordelen? Of dat gij de engelen zult oordelen, of hoe het er maar staat. Hè? Nou, dat staat niet. Paulus schrijft dat geloof ik in de eerste Korinthebrief. Ik haal wat uitspraken door elkaar. Maar niettemin, inderdaad, rechtspraak. Wij zullen met Christus deel hebben aan de rechtspraak. Hij is de rechter. En we hebben deel aan zijn rechtspraak. Wij horen bij die rechter. En in het algemeen bij die rechtbank. En dan loop ik op de dingen vooruit. Want als ik praat over de rechter, dan kom ik terecht bij dan. En dan was zo nu en dan het maatje van Efraïm. Want, ja, dat moet ik dus uitleggen. De naam Dan betekent rechter. Een Dan is een rechter. Dus Dan staat voor de rechter. Maar het aardige is dat wij ook in deze geschiedenissen die we bespreken, het richteren, te maken hebben met de stam van Efraïm en vervolgens Dan. En het zal ook blijken dat die 1100 zilverlingen, althans een deel daarvan, gebruikt wordt voor het maken van een beeld en het oprichten van een bepaald soort priesterschap op een of andere merkwaardige wijze. Waarna, nadat het opgericht is, de zaak wordt overgenomen door Dan. Dat wil zeggen, het begint bij een man in Micha. Nee, een man in Efraïm, wiens naam was Micha, daar begint het verhaal. En nadat er zo'n beeld gemaakt is en een priesterschap is ingesteld, wordt dat priesterschap overgenomen, geroofd staat er dan boven, en zo was het historisch vermoedelijk ook. Maar het werd overgenomen door Dan. Zodat Efraïm en Dan daar bij elkaar horen. En niet alleen daar, maar dat komt vaker voor. Want het punt is dat al wat ik zeg over Efraïm kan ook gezegd worden over Dan. Dat wil zeggen, dat hangt daaraan vast. Die twee horen bij elkaar. En samen zijn ze dan ook uitdrukkelijk een uitbeelding van de gemeente die eerst geboorterecht heeft ontvangen, Efraïm. En die deel heeft aan het rechterschap van Christus, de rechtspraak dus. Maar daarbij hoort de naam van Dan, uiteraard. Want dat is de rechter. Nou, daar hebben we het nog over Dan. Maar ik kwam er nou wel op, wat te vroeg. Maar ik wist ook niet dat ik erop terecht zou komen. Hè. Maar er staat hier, we zijn gekomen tot God de rechter. God Dan. Als je het naar het Hebreeuws vertaalt, wordt de naam Dan daarin gevuld. Hè. God de rechter over allen. En tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En gezet gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond. De middelaar des Nieuwe Testaments. En daarvan is al verscheidene malen gezegd in de voorgaande hoofdstukken van de Hebreeënbrief dat die middelaar is de hoge priester van het nieuwe verbond. Want de hoge priester is middelaar en de middelaar is hoge priester. En de hoge priester van het nieuwe verbond is koning en priester en heeft dus eerst geboorterecht. En waarom heeft de gemeente eerst geboorterecht? Omdat die gemeente één plant geworden is met de eerstgeborene, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, enzovoorts. En de bedoeling is dat wij niet zijn een hoereerder of een onheilige gelijk Esau. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat wij niet dat hemels burgerschap en het eerstgeboorterecht afwijzen, maar daar daadwerkelijk mee en uit leven. Op dezelfde wijze waarop Esau dat zou hebben kunnen doen. Zou hebben moeten doen. Dat wil zeggen, van wat er ook gebeurt, mij zijn de beloften gedaan, ons zijn de beloften gedaan, daar leven wij uit. En dus zoeken wij de dingen die boven zijn, waar Christus, de rechter, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, als de koning en hoge priester naar de orde van Melchizedek, zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Zoek het eerst geboorterecht en niet een kom soep. Nee, dat is het. Eerst geboorterecht. Waarbij ik nog even voor de goede orde dan toelicht, dat het eerst geboorterecht van de gemeente terecht aan de gemeente gegeven is, om de eenvoudige reden dat dat recht gebaseerd is op niet geboorte, maar wedergeboorte. Ik heb het van de week al een keer gezegd, eerst geboorterecht wordt gegeven aan de tweede, omdat het de uitdrukking is van de verhouding tussen de eerste en de laatste Adam. He? En als God spreekt over Adam, dan denkt hij niet aan Adam. En als God spreekt tot Adam, denkt hij niet aan Adam. Nee, dan denkt hij aan de laatste Adam. De uitspraken over en tot Adam zijn uitspraken over en tot Christus. En pas dan zul je Genesis 1, 2 en 3 begrijpen, als je dat ziet. Gaat over hem heen. Ja, ja, inclusief de uitspraken over de dood enzovoorts. Zeker wel. Maar goed, laat ik er maar niet verder op ingaan. Dan, hè, maar zoek het maar eens uit. Maar zo is het dan maar. En het eerste geboorterecht wordt dus gegeven aan de tweede, omdat de tweede ouder blijkt te zijn dan de eerste, heb ik je al verteld. Toch. Nou, zo is het met de roeping van de gemeente. De gemeente is het tweede volk van God. Want het eerste is Israël. Maar het eerste volk van God krijgt niet het eerste geboorterecht, omdat het tweede volk van God ouder is dan het eerste, want dat tweede volk, dat is de gemeente, en de gemeente is één geheel met Christus. En God zegt gewoon, alles wat ik ooit over mijn zoon gezegd heb, alles wat ik ooit beloofd heb over de komst van de Messias enzovoort, daarbij heb ik niet gedacht alleen maar aan Jezus van Nazareth, maar aan de gehele gemeente. Allen die met hem vergroeid zijn tot één lichaam. Met een verwijzing dus naar Romeinen 6. En 1 Korinthe 12 uiteraard. Dat is de gedachte. Want van de gemeente staat ook inderdaad dat hij is uitverkoren in hem van voor de nederwerping, vertaalde grondlegging der wereld, Efeze 1. Zodat voordat er maar Adam was, en in ieder geval voordat Israël daar was, had God de gemeente al verkoren. Dat is het belangrijkste. die was er wel niet, die werd niet openbaar. En dus vraag je dus af, waar was de gemeente dan in de dagen van Israël? En dan is het antwoord, die was in Christus, in de Heer zelf, verborgen. Maar is altijd al in hem verborgen geweest. Voor de roeping van Israël was de gemeente al geroepen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat de Efezebrief, die dat aanhaalt meteen in hoofdstuk 1, zegt dat het de bedoeling is, nog steeds hoofdstuk 1, dat wij komen tot kennis en daarmee tot gemeenschap, ook praktisch, met deze Heer. Opdat we zouden weten welke zij de rijkdom, de heerlijkheid van zijn erfenis en de grote, de uitnemende grootheid van zijn kracht enzovoort. Want die moeten we leren kennen eenvoudig, omdat we daar deel aan hebben gekregen. Vandaar dat Paulus later zegt, één brief verder in Filippenzen, dat het maar gaat om één ding, namelijk hem te kennen. Want als we hem kennen, kennen we onszelf. Nee, bepaalde dingen niet, maar dat was het niet van belang. Maar hem kennen, daar gaat het om, want kennen we hem, dan kennen we onze positie, want onze positie is in hem. Wilt u weten wie u bent als gelovige, dan moet u weten wie Christus is. Dat bent u zelf ook. Want wij hebben deel aan zijn eerstgeboorterecht. En verder is het zo dat ook volgens een andere manier natuurlijk een gemeente eerstgeboorterecht heeft. Want het gaat namelijk niet om, om de erfenis namelijk deze oude schepping, maar het gaat om een erfenis namelijk de nieuwe schepping. Het gaat om dat wat ligt na de dood. En het zal duidelijk zijn dat Christus zelf, de Heer Jezus, is de eerstgeborene is van die nieuwe schepping. Dat staat in 1 Korinthe 15. En dus heeft hij ook eerstgeboorterecht. Van een nieuwe schepping, daar gaat het om. Die oude gaat toch voorbij, dat is niet van belang. Of je nou eerst geboorterecht hebt in deze oude schepping of niet, maakt weinig uit. Het gaat maar om die nieuwe, die blijft. Het gaat om een onwankelbaar koninkrijk, op dezelfde bladzijde hier, Hebreeën 12. Nou, hoe dat ook zij, de Heer Jezus Christus is de eerstgeborene van een nieuwe schepping, 1 Korinthe 15. En 1 Korinthe 15 vervolgt met te zeggen dat vervolgens gerekend wordt sinds de opstanding van Christus ook met de gemeente. Allen die van Christus zijn, dat is de gemeente, dat zijn wij namelijk. Want na de opstanding van de Heer Jezus Christus als eerstgeboren van een nieuwe schepping, werd de gemeente geformeerd, werden gelovigen toegevoegd aan Christus en kregen deel aan zijn leven als eerstelingen. En die categorie van gelovigen heet niet Israël. Althans, niet, het is niet het natuurlijke Israël in de zin van Jacob en de 12 stammen enzovoorts. Het is een ander volk. Het is niet Israël, maar de gemeente. Want, dat is Johannes 1, hij kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, en dat is Israël. Maar de zijnen, de Israëlieten, hebben hem niet aangenomen. Waarna het vers vervolgt en zegt, maar zoveel hem aangenomen hebben, en dat zijn wij dus, dan zijn we dus niet de wereld, dat kan niet, en ook niet het zijne in de zin van Israël, dus we zijn een andere categorie, zoveel hem aangenomen hebben, een verzameling dus, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, dat wil zeggen na zijn opstanding, zou men kind van God worden, want inmiddels zouden we niet alleen kinderen gods genaamd worden, maar we zijn het ook, zei 1 Johannes 3, zo is het toch. En wij zijn kinderen gods, opdat wij zonen, zelfs eerstgeboren zonen zouden zijn. En nadat wij tot eerstgeboren zoon zijn aangesteld als gemeente, bij na de opname van de gemeente dus, pas daarna zal Israël alsnog tot geloof en dus tot wedergeboorte komen. Maar niet als eerste, maar als tweede. Zodat wat betreft de wedergeboorte, de nieuwe schepping, wij te maken krijgen met eerst de gemeente, dan Israël en dan de volkeren. Zodat de gemeente deelt in het eerstgeboorterecht van Christus. Boven Israël. En daar gaat het maar om. Dat is wat hier staat. En dan gaan we verder. Ik zei, de gemeente krijgt eerstgeboorterecht boven Israël. Ik had moeten zeggen, de gemeente krijgt eerstgeboorterecht boven Juda. Luister, is het u nou nooit opgevallen, hè? Want ik heb het natuurlijk al heel vaak geciteerd uit Johannes 1 vers 12, hè? In de afgelopen jaren, zullen we dan maar zeggen, hè? Waar dan staat, Hij kwam in de wereld, en dat is de wereld, dat is makkelijkste, de volkeren. En hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan zeg ik steeds, dat is Israël. Dat meen ik dan ook. Maar de vraag is natuurlijk, maar waarom staat dat er dan niet? Nou, dat is omdat het dan niet, daar niet begrijpelijker van wordt. Want heeft Israël hem nou aangenomen of niet? Kijk, het punt is gewoon, als je daaronder verstaat, onder Israël verstaat de Joden, omdat je gewoon zegt de 10 stammen zijn zoek, die hadden de naam Israël, hebben we het gisteren over gehad, maar de naam Israël is, omdat de 10 stammen zoek zijn, dus nu alsnog bij de Joden terechtgekomen. En je zegt, de vraag dan, heeft Israël hem aangenomen of niet? Dan zeg je, nee, Israël heeft hem niet aangenomen, en dat is een volstrekt bijbelse redenering. Want zo staat het er ook, dat Israël hem heeft verworpen, in die zin. Maar het gebeurde door de Joden, dat wat kenbaar was, bekend was als Israël. En wat de naam droeg op dat moment. Israël heeft hem dus afgewezen, dat is waar. Maar dat Israël wordt vertegenwoordigd door het tweestammenrijk of wat er van over is. De Joden. En dat staat er dus ook uitdrukkelijk bij. Dat het de Joden waren. Maar als je nou zegt, maar kijk eens hier, je kunt wel zeggen de 10 stammen zijn weg, maar de 10 stammen kunnen niet weg zijn, want die zullen straks verzameld worden. Zij moeten dus ergens zijn. Hè? Dan moet je dus zeggen, dan kunnen we de naam Israël niet toepassen op de Joden. Dan blijft die naam gewoon vakant. Zo van, ja, dat bordje hoort ergens op. Maar we weten niet waar we het hangen zullen, dus we leggen het hier zo lang neer. En vragen ons af, waar is Israël? Wie is Israël? Wat is Israël? Dat is een goede vraag natuurlijk. Dat is ook een Bijbelse vraag. Wat is dat eigenlijk, Israël? Hè? Goed, laten we dat bordje liggen. En dan zeggen we, nou, Israël. Ja, of Israël de Heer heeft aangenomen of niet, weten wij niet. Want we weten niet waar we Israël moeten zoeken. Nou, dat kan, dat hoeft niet. Niet per definitie, nee. Maar het is natuurlijk wel zo, de 10 stammen zijn verstrooid in de zin van verborgen, maar in de zin van ze zijn verstrooid onder de heidenen en daarin opgegaan. Net zo goed. Strooien is eigenlijk hetzelfde als zaaien, laat ik dat eens uitleggen. Zera, strooien is zaaien, het zit in de naam Israël, dat lijkt erg op Israël, het is bijna gelijk, maar de naam Israël betekent dat het zal heersen met God, en Israël betekent dat het gezaaid zal worden door God, of verstrooid zal worden, want zo wordt het meestal vertaald, verstrooid door God, maar strooien is gewoon de armbeweging, dat betekent het woord ook, en men zegt het is verstrooid, want de 10 stammen zijn verstrooid, maar je kunt net zo goed zeggen het is gezaaid, en waarom zou je het zaaien, oftewel strooien, waarom zou je dat doen? Opdat het weer vrucht zal dragen. Dus zelfs de uitdrukking het is verstrooid, houdt de belofte in dat het ooit terugverzameld zal worden. Met rente, met vrucht. Dubbele vrucht zelfs, maar goed. Ja, want Gods rechterarm doet krachtige daden. Hij verstrooit, maar hij verzamelt ook. En verzamelen is zelfs oogsten. Dan weet u meteen waarom het verzamelen in het koninkrijk vergeleken wordt met de oogst in de gelijkenissen. Dus waar het nou om gaat is dat we zeggen, heeft Israël nou de Heer verworpen of niet? Dan zeggen we, als Israël is een Joden, ja, maar is Israël de 10 stammen, dan weten wij het niet, want wij weten niet waar die 10 stammen zijn. Dus hij kwam tot het zijne, wat is dat dan? In dit geval, dat is dan niet Israël, maar dat is inderdaad het Jodendom. En dat is waar, de Joden hebben hem niet aangenomen. In het kader van het Johannesevangelie zou je ook de term Joden moeten gebruiken en niet de term Israël. Johannes praat altijd over de Jodenzus en de Jodenzo. Ja?
Hoe moet ik invullen van wie met mij niet vergaat is, die verstrooid?
Ja, dat is gewoon zo. Je bent of verbonden met de Heer, je vergadert met hem en bent één met hem, of je bent verstrooid en je verstrooit, want je hebt er deel aan die activiteit. Dat zijn twee dingen. Kijk, in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat dat begrip verstrooien staat in het, In de eerste plaats het Nieuwe Testament, zodat we er even iets voorzichtiger mee moeten zijn. En verder is het zo dat daarin ook niet verteld wordt hoe het verder afloopt met het verhaal. Maar het is gewoon het principe, en zo wordt de uitdrukking er ook gebruikt, dat er zijn maar twee mogelijkheden. Of men voegt zich bij de Heer, of men wordt verstrooid. In alle mogelijke betekenissen van het woord, want het betekent dat men van Israël zal worden buitengesloten, zal ik maar zeggen, en tot de heiden gerekend wordt, oftewel buiten het koninkrijk geworpen wordt, of zelfs geworpen wordt in de buitenste duisternis. Dat kan allemaal natuurlijk. Maar waar het gaat om de 10 stammen, moet duidelijk zijn dat ze wel verstrooid zijn, dat ze terugverzameld zouden worden. En dus weten we niet of Israël de Heer verworpen heeft dan wel aangenomen. Alleen als we zeggen Israël is de Joden, en dat is een Bijbelse gedachte overigens, maar niet in Johannes, maar wel op andere plaatsen. Romeinen bijvoorbeeld wel, en Handelingen ook. Hè. Kijk, als we zeggen Israël is de Joden en de Joden hebben hem verworpen, dan heeft Israël hem verworpen. En de zaligheid is nu terechtgekomen bij de heidenen, via de heidenen dus bij de gemeente. De gemeente in plaats van Israël. Het is correct, dat is een volstrekt Bijbelse gedachte. Maar diezelfde Bijbel redeneert ook op een andere manier en zegt de naam Israël hoort niet bij de Joden, maar hoort bij de 10 stammen. Die zijn er wel niet. En zolang geven we het bordje Israël, het naambordje Israël, in bewaring bij de Joden. Maar aangezien de 10 stammen toch weer boven water, de water van de Volkerenzee dus, bedoel ik, hè? Het Zand der Zee spoelt weer aan, nog een toepassing. Hè? Aangezien de 10 stammen dus toch weer boven water zullen komen, is het bordje van de 10 stammen. En dan vragen we weer, heeft Israël dan de Messias verworpen of niet? En dan zeggen we, dat weten wij niet, want wij weten niet waar Israël is. Maar wat wij wel weten, is dat in de plaats van, niet Israël, maar wel in de plaats van het Jodendom, om het nou heel precies te vertellen, in de plaats van het Jodendom heeft God de gemeente verzameld. Of dat doet hij nog natuurlijk, maar verzamelt God de gemeente uit de heidenen. Wel, Israël zelf of de Joden waren ook ooit verzameld uit de heidenen, dat maakt niks uit. Maar nu wordt de gemeente verzameld uit de heidenen. Maar het verschil tussen die beiden is dat het Israël wat uit het verleden uit de heidenen verzameld werd, was gewoon natuurlijk Israël. Terwijl de gemeente die verzameld wordt uit de heidenen is een volk van wedergeboren mensen. Ze hebben deel aan de nieuwe schepping, aan de opgewekte Christus. Zij hebben dus inderdaad eerst geboorterecht. Zodat we weten eigenlijk niet wat er met Israël gebeurd is, aan wie het eerst geboorterecht gegeven werd, want dat is Efraïm immers, die 10 stammen. Maar we weten wel dat aan de gemeente eerst geboorterecht werd gegeven boven Juda. Heb je dat? Nog een keer zeggen, weer iets anders. Wij weten dat eerst geboorterecht gegeven was aan Israël, dan wel Efraïm, dat is hetzelfde, boven Juda, maar we weten niet wat het inhield en we weten niet waar het spul gebleven is. Maar aan de andere kant leert diezelfde Bijbel dat eerst geboorterecht gegeven wordt aan de gemeente boven Juda. Dat weten we dus wel. Maar die gemeente vinden we in het Oude Testament maar zo niet terug. Althans niet bij de normale oppervlakkige bestudering. Wij vinden daar geen gemeente. Wij vinden daar Efraïm, dan wel Israël, aan wie eerst geboorterecht gegeven wordt. Maar we kunnen niet vinden wat dat betekent, want dat staat er niet bij. Ja, dubbel deel, maar we weten niet wat het is. En in het Nieuwe Testament hopen wij dan het antwoord te vinden op het grote vraagteken van het Oude. En zo hoort het natuurlijk ook, daar is het Nieuwe Testament ervoor. En in het Nieuwe Testament lezen wij dat eerst geboorterecht boven Juda gegeven wordt, niet zozeer aan Efraïm of Israël, maar gegeven wordt aan de gemeente. Die verzameld wordt notabene uit de heidenen, waaronder de 10 stammen, Efraïm dan wel Israël, verstrooid waren. Heb je dat? Dus je krijgt het verhaal, dan gaat hij weer eens, schrijf ik maar weer eens op of wat. Je krijgt het verhaal van, laten we zeggen, Jacob, ik vul met opzet en al de naam Israël niet in. En dan krijgen we een splitsing, want de ene kant vinden we Juda. En de andere kant vinden we, laten we zeggen, Efraïm. De lijn van het tweestammenrijk, want dat is het dus, dit zijn de 10 dan en dit zijn de 2. De lijn van het tweestammenrijk is een lijn die soms recht doorgaat en soms is de stippenlijn, dan zijn ze in ballingschap of zo. En dan worden we weer een rechte lijn en dan komen ze weer terug. He? Zo gaat dat zo, en dat gaat zo tot het eind aan toe, tot Dat blijft zo dus. Tot de jongste dag aan toe en over verder praten we nou maar even niet gemakshalve. Dat gaat nooit weg. Uiteraard niet. Omdat in die lijn geboren wordt bij gelegenheid de Messias, de koning enzovoort. De doorgaande lijn is, Juda is dus nooit zoek. Wel eens wat verdwaald, maar het is nooit weg. In de zin van, we weten niet waar het gebleven is. Het is altijd ergens. Ja, aan de oever van de Jordaan en soms aan de oever van de rivier van Babel. Dat is het inderdaad zo. Wie zei dat snelle vliet? Nee, dat is een ander lied, hè. Maar we weten altijd waar het is. En vandaag kun je dus makkelijk de Joden terugvinden. Weer gewoon in het aardse Jeruzalem. Dat is een doorgaande lijn. Zij zijn die zoon, uit die gelijkenis van de verloren zoon. Zij zijn die zoon die nooit weg geweest is. Altijd gebleven is enzovoorts. Nou. Maar eerst geboorterecht zal gegeven worden aan Efraïm. Maar Efraïm wordt verstrooid. Zo onder de volkeren. Die lijn die raakt zoek. En het bordje, het naambordje van Israël. Van Jacob en Efraïm. Dus het naambordje wordt zo lang aan de andere kant gehangen bij Juda. Dat kan. En zo gebeurt het ook in de Bijbel. Maar het eigenaardige is dat naast Juda nu een ander volk verzameld wordt uit de heidenen. Diezelfde heidenen waaronder Efraïm verstrooid is. En dat heet dan de gemeente. In de zin van de gemeente, het lichaam van Christus. En die krijgt eerst geboorterecht boven Juda. Dat wil zeggen dat in dit schema, en ik denk dat het ook een volkomen correct schema is. In dit schema wordt de lijn van Efraïm weer opgepakt door de gemeente. Kijk, aan de andere kant van het verhaal vinden we Juda die verstrooid wordt, of in ieder geval in ballingschap gaat, naar Babel, onder andere dan, maar hoofdzakelijk Babel, en wat uit Babel weer terugverzameld wordt, en dan gaat de lijn gewoon verder. En die lijn van het koningschap loopt er dwars doorheen, die loopt gewoon door, het geslachtsregisters, en registers van erfgenamen, van de troon, en alles maar, gaat gewoon door. Het wordt in ballingschap bestuurd en het komt uit ballingschap weer terug. Toen ging het overigens weer in ballingschap, daar is het nu nog in en komt daar straks weer uit terug. Heel gewoon. Maar Efraïm gaat hier in ballingschap onder de heidenen, inclusief eerst geboorterecht, waarna God een ander volk uit de heidenen verzamelt en geeft aan hen eerst geboorterecht. Dat betekent dan toch in elk geval, precies zoals mijn vader het een keer zei, niet in publiek, maar wel lopend door de gang, geloof ik, van Karel Domestraat 30. Dat hij zei van, ja, toen hadden we het, geloof ik, over de barmhartige Samaritaan. De omstreden, de beruchte gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En hadden we het over dat de Heer daar wordt voorgesteld als een Samaritaan. En niet wij, maar de Heer wordt voorgesteld als een Samaritaan. Wij is die barmhartige Samaritaan. En Samaria, daar hebben we het nog niet over gehad, maar Samaria was de hoofdstad van Efraïm, de hoofdstad van het Tienstammenrijk en gelegen op het gebergte van Efraïm. Samaria. He? En toen zei vader, ja, maar het is natuurlijk zo dat Samaria en het Tienstammenrijk een type is van de gemeente. Harde uitspraak. Want zo is het natuurlijk ook. Alleen zijn we daar niet mee klaar. Maar het is wel waar. Efraïm, en daarmee het hele Tienstammenrijk, is een beeld van de gemeente. Want alles wat over Efraïm en het Tienstammenrijk gezegd werd, is inderdaad van toepassing op de gemeente. Inclusief dat je zou moeten zeggen, het Tienstammenrijk, Efraïm is verborgen, is een volk, het is zoek, het is verborgen, het is geheim. Het is een verborgenheid. Want wat is de gemeente? Precies hetzelfde. Een verborgen volk. Het is er wel en toch is het verborgen. Het is een verborgenheid. Het zal pas in de toekomst geopenbaard worden. En Johannes zegt, alsof hij uit Efraïm stamt, zegt Johannes, geliefden, de wereld kent ons niet. Iemand uit de 10 stammen kan dat ook zeggen. De wereld kent ons niet omdat ze hem niet kent. Iemand uit de 10 stammen kan het ook zeggen, want als de wereld komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, komt men ook tot kennis van die 10 stammen. Want die komen dan immers weer boven water. De wereld kent ons niet, nee. Wij zijn ook zo'n zoekgeraakt volk. De wereld mist ons ook. Neemt ons ook hoogst kwalijk dat we eruit zijn weggelopen en zo. He?
Maar als je nu zegt, maar zoveel dat hem aangenomen hebben, die sluit dat ook in niemand uit dan?
Daar wordt ook niemand uit uitgesloten. Nee. Maar je weet niet wie het zijn.
Maar zoveel hem aangenomen.
Ja, dat is waar. Zoveel hem aangenomen hebben, maken deel uit van die gemeente van eerstgeborenen, die kinderen God zouden worden na de opstanding van Christus, en die tot zoon zouden worden aangesteld na de wederkomst van Christus. Om eens een lang verhaal heel kort te vertellen. Moet ik het nog een keer zeggen? Johannes 1 vers 12, ik zeg het heel kort, want ik heb er kort geleden diverse plaatsen over gesproken zelfs. Johannes 1 vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Wanneer gaf hij hem die macht? Voor zijn dood, uiteraard. Want zij zouden kinderen gods worden na zijn opstanding. Hetgeen vervolgens gezegd wordt door dezelfde Johannes, maar nu in 1 Johannes 3... Geliefden, nu zijn wij kinderen God, inmiddels. Hij zegt zelfs, zie welke grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden, wat een ondubbelzinnige verwijzing is terug naar Johannes 1, want daar stond dat men dat zou worden. Maar daar zegt hij erachter, en wij zijn het. In de Statenvertaling mist u dat, want er is het weggevallen, maar het staat er, het moet er echt staan. Er staat dat wij kinderen God zouden genaamd worden en wij zijn het. Inmiddels moet je er dan bij denken. En het volgende, en dan staat er, maar de wereld kent ons niet, enzovoorts. En het volgende vers zegt dan meteen, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En dan denk ik weer, inmiddels, sinds de opstanding van Christus, zijn de gelovigen, de levende gelovigen, kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat wordt meestal verkeerd gelezen, want men leest alsof het niet bekendgemaakt is wat we zijn zullen, maar dat is wel gebeurd. Het is wel bekendgemaakt wat we zijn zullen, staat er meteen achter ook. Want er staat, want wij weten, staat er meteen achter. Het is dus wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het is wel bekendgemaakt wat er onder de sluier zit, maar de sluier zelf is nog niet weggetrokken. Want openbaren wil zeggen het wegnemen van de sluier. Dat betekent het woord letterlijk. Dat wil zeggen, er is wel bekendgemaakt wat er onder die bedekking zit, onder die sluier. Maar de sluier zelf is nog niet weggetrokken. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Want de wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. Het is dus niet geopenbaard wat we zijn zullen. Lees maar, want dat staat in die verse. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, dat wil zeggen als zijn sluier wordt weggenomen en men hem zal zien, dan zullen ook wij geopenbaard worden met hem. En dat betekent dat het eerste wat wij zien is hem. En het eerste wat hij ziet is ons. En daarna zullen wij ook de wereld zien en zal de wereld ons zien enzovoorts. Dat is de gedachte die daar in Johannes 3 ontwikkeld wordt. Dat wil zeggen, eerst zouden we kinderen gods worden. Na de opstanding werden de gelovigen ook kinderen gods. Maar kinderen, dat is niet het eind van het verhaal uiteraard, want kinderen worden groeien op, worden opgevoed tot zoonschap. En wij inderdaad zullen tot zonen worden aangesteld bij de verlossing van ons lichaam, zegt Romeinen 8. Maar 1 Johannes 3 zegt, het is wanneer de Heer zal geopenbaard worden. En dat is natuurlijk precies hetzelfde, dat is bij de opname van de gemeente. Heb je dat? En als we tot zoon worden aangesteld, wil dat ook zeggen inderdaad, dat we als eersten tot zoon worden aangesteld voor Israël en de volkeren. En dat betekent dat we eerst geboorterecht hebben. Leuk, hè? Ja, dat hangt nog. Want de vraag is nu, kijk, ik was nu zover met de uitspraak te herhalen van mijn vader overigens. Die zei, de 10 stammen zijn een beeld van de gemeente. Maar, daar gaan we weer. Wij weten officieel niet, uit de Bijbel althans niet, wij weten officieel niet waar en wie die 10 stammen zijn. Nee, en daarom konden we ook niet antwoorden op de vraag, heeft Israël nou de Heer verworpen of niet? Want we weten niet wie Israël is. Waarna de vraag gesteld werd, wie is eigenlijk Israël? En dat was dus weer Romeinen 9. Dat blijft de vraag. We weten niet wie het is. En omdat we het niet weten, zou het... misschien niet uitgesloten zijn. U hoort hoeveel slagen ik nu even gauw wikkel om mijn arm. Hè? Dat doen de Joden ook als ze gaan bidden. Dat heb ik nooit begrepen goed. Hè? Die doen altijd slagen om de arm en dan gaan ze bidden. Vind je dat niet gek? Nou goed, dat even terzijde. Ja, denk er maar zo over na. Nou weet niet wat ik zeg. Oh ja, zo zou het niet uitgesloten kunnen zijn, niet helemaal althans, dat sommigen, nog een slag om de arm dus, hè, dat sommigen van de afstammelingen van het tienstammenrijk, en meer speciaal van Efraïm, levend onder de heidenen en als heidenen, zoals de verloren zoon, want dat is deze kant van het verhaal, hè, dat die inderdaad gezegd hebben, kom laat ik eens opstaan, want er staat ook in de profetie, ja, maak u op, word verlicht, of zoals de Efezebrief het aanhaalt, ontwaakt gij die slaapt, want dat is precies hetzelfde uit Jesaja 60, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, kortom, sta op en ga naar de Vader. Het is dus best mogelijk dat heel wat afstammelingen van de tien stammen, Israëlieten in de ware, meer ware zin van het woord dan de Joden, zijn opgestaan en inderdaad zijn gekomen tot aanvaarding van de Heer Jezus en zoveel hem aangenomen hebben. Ook uit, niet alleen uit de heiden in het algemeen, maar zeker dus ook uit de tien stammen, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En er zijn er ongetwijfeld die daar van deel uitmaken. Zodat daar niet alleen typologisch zo is dat de zegeningen van Efraïm voortbestaan in de gemeente, maar het is dan zelfs letterlijk zo. Dat kan toch? Aan Efraïm eerst geboorterecht gegeven, de Efraïmiet of wie dan ook komt tot geloof en krijgt deel van het eerst geboorterecht van de gemeente. De vraag is het nou alleen typologie of is het ook realiteit? En als u het mij vraagt, en ik neem aan dat u mij dat vraagt, hè, dat zie ik aan uw gezicht tenminste. Als u mij, nou ga ik een moeilijke uitspraak maar weer eens doen. Als u het mij vraagt, is het inderdaad zo, dat kan moeilijk anders, dat het eerst geboorterecht van Efraïm niet alleen maar typologisch iets was en helemaal geen letterlijke betekenis had, want dan zou je kunnen zeggen dat alle beloften die God gedaan heeft alleen maar een typologische betekenis hebben en geen letterlijke. En dat is wat de grote christendom nog steeds vandaag aan de dag leert. Namelijk, Israël heeft geen toekomst, het gaat alleen maar om de kerk. Want letterlijk is het niet waar, het is allemaal alleen overdrachtelijk waar. En als ik nu zou zeggen, de eerstgeboorterecht van Efraïm is alleen overdrachtelijk waar, want wordt toegepast op de gemeente, dan ben ik dezelfde fout aan het maken die men in het algemeen maakt in verband met de verklaring van de profetieën tot in de meest orthodoxe kringen aan toe. En die fout mogen wij niet maken. Dus blijft er weinig anders over dan toch op zijn minst te veronderstellen dat het misschien dan toch mogelijk is dat het christendom in de Bijbelse zin van het woord, het geloof in de Heere Jezus, in Jezus van Nazareth als de Messias, dan misschien toch, weliswaar door de Joden verworpen werd, maar dan misschien toch terechtgekomen is bij de andere tak van de familie, die met het eerstgeboorterecht, namelijk bij Israël. Maar aangezien we dat Israël, dat Efraïm niet aan kunnen wijzen, kunnen we dat niet bewijzen. Bewijzen? We kunnen het niet aanwijzen. Je zou het op zijn minst, en dan ga ik gewoon mijn eigen geschiedenis, nou, dat wil zeggen de manier waarop ik erop kom, je zou het op zijn minst moeten vermoeden. Want je kunt zeggen, de tien stammen zijn een beeld van Israël, dat heeft me erg geholpen dat iemand dat gewoon een keer concreet tegen me zei, want dat vermoedde ik uiteraard, anders was ik er nooit over begonnen. Maar je moet, de volgende fase is dan dat je veronderstelt dat het niet alleen maar typologie is. Want dat kan zo moeilijk, want je blijft dan altijd, als het alleen typologie is, blijf je altijd met de vraag zitten, maar hoe zit het dan met de letterlijke vervulling van het eerstgeboorterecht aan Efraïm? En heb je dan twee soorten eerstgeboorterecht boven Juda? In beide gevallen een letterlijk Juda. Efraïm is eerstgeboren boven letterlijk Juda, twee stammenrijk, de Joden, en de gemeente ook, boven letterlijk Juda. Je kunt moeilijk zeggen, het een is geestelijk en het ander is letterlijk. Of het een is overdrachtelijk en het ander is letterlijk. Daar kom je niet mee uit. Dus blijft er weinig anders over dan op zijn minst te veronderstellen dat misschien het evangelie dan toch in de eerste plaats terechtkwam, of ik bedoel dus geloofd werd, door Efraïm, door de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En als je één keer zover bent om dat te veronderstellen, dan heb je gedaan wat dit schema je aanreikt. En als je vanuit die achtergrond, net als ik, want zo heb ik het ook gedaan, als je vanuit die achtergrond gewoon je Bijbel leest, verder niks moeilijks doen, maar zeggen, misschien zou het zo wel zijn, maar we weten het niet, want we weten niet waar de 10 stammen gebleven zijn. Maar als je vanuit die achtergrond je Bijbel leest, zal blijken dat je heel wat meer bevestigingen van die gedachten vindt in de Bijbel, dan alleen maar deze redenering op grond van het schema wat er was staat. Maar laat ik even nog op de schema ingaan, hè, voordat ik het vergeet. Als je dit in verband brengt met de gelijkenis van de verloren zoon, dan is het makkelijk genoeg. Er was één zoon die altijd bleef. En de Heer paste dat toe op de fariseeën, want tot over hen ging die gelijkenis. De fariseeën waren jaloers op degene over wie de Heer Jezus zich ontfermde. En ze waren jaloers omdat Jezus wel afgaf met hoeren en tollenaren. En die deed hij aardig tegen, hè? Toch? Die genas zij en vergaf hun zon en weet je veel wat. Maar dat ging allemaal heel goed. Hè? En als die fariseeën tegenkwam, dan sprak hij toe en zei: gij andere gebroed. En hij schold ze in het publiek daaruit vol. Dat gebeurde gewoon. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet, zingen we dan. Maar dat was heus alleen maar tegen de gelovigen en niet tegen de ongelovigen. En goed, die waren gepikeerd, die lui. En toen begon de Heer een gelijkenis te vertellen. Zeg, wat maak je toch druk? Jullie zijn toch nooit weg geweest? Jullie zijn geen afgedwaald? Jullie zijn geen hoeren en tollenaren? Jullie zijn nooit de verkeerde weg opgegaan? Jullie zijn altijd godsdienstig geweest? Geleefd onder de wet? Naar de rechtvaardigheid die uit de wet is vermoedelijk onberispelijk enzovoort. Waar ben je jaloers? Maar in de gelijkenis was de zoon die niet weg geweest, was jaloers, omdat er een gemeste kalf geslacht werd. Nou, weet ik hoeveel jaar, voor die ene zoon die wel weg geweest was en terugkeerde. En toen zei de Heer, alzo is de blijdschap in de hemel, wat een merkwaardige uitspraak was. Hemel, zei hij, niet Jeruzalem. Alzo is de blijdschap niet in Israël, niet in Jeruzalem, maar alzo is de blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert enzovoorts. Maar het punt is natuurlijk dat je dat verhaal op alle mogelijke manieren kunt toepassen. En de meest gebruikelijke is natuurlijk dat het verhaal wordt gebruikt voor de prediking van het evangelie. Zo van, bent u afgedwaald van God? Dan, hè, en wel, waarom staat u niet op en gaat u dan terug en bekeert u zich? Enzovoort. Dat ligt natuurlijk voor de hand. En dan pas je het toe op mensen die tot geloof komen in onze dagen. Dat voorkomen terecht. Maar dat is niet bijbelstudie, dat is praktische toepassing van het gedeelte, op een goede manier overigens. Maar bestudeer het hele schriftgedeelte, dan zou je toch enige vragen moeten stellen en zeggen, ja, afgedwaald, maar waarvan dan? Ik kan wel opstaan naar de Heer gaan, maar mijn voorgeschiedenis dan? Ben ik afgedwaald van God? Er zijn mensen genoeg die hebben nooit van God en gebod geweten, heet zoiets. He? Hebben het evangelie nooit gekend enzovoort. Je kunt moeilijk zeggen, zijn die afgedwaald? Wie is er afgedwaald? Van God en van die vader. He? Ja, de 10 stammenrijk. Dwaalde af van God en is onder de 10 stammen nooit een koning geweest die deed wat goed was in de ogen des Heren. Never, helemaal nooit. Afgedwaald van God en zelfs God en de vader vergeten enzovoorts. Nou, pas je het verhaal daarop toe. Dan krijg je inderdaad die kortsluiting, want in elk geval is het zo, degene die afdwaalde is dezelfde die terugkeerde. Zodat je uit dit schema moet besluiten, Efraïm dwaalde af en de gemeente keerde terug, de gemeente is dus Efraïm. Eerste belangrijke aanwijzing, de gemeente is eerstgeborene, heeft eerstgeboorterecht en dat had Efraïm ook, dus het klopt. Lijnklop-effect. Maar goed, dan zitten we weer met de vraag, hè, maar gaat die gelijkenis dan over de 10 stammen die zouden terugkeren, of gaat het over de gemeente die zou zalig worden? En mijn antwoord op dit soort vragen is altijd, hoezo, is er verschil tussen? Zoek dat eerst eens uit. Maakt dat verschil, of niet? Nou, dat hoeft niet. Je kunt niet bewijzen dat er verschil tussen is. Je kunt wel aanwijzingen vinden dat het hetzelfde is. Maar wat ik probeer te vertellen is inderdaad dat het geloof in de Heer Jezus Christus niet verspreid is in bijvoorbeeld Azië. Ja, daar zijn wel gelovigen, maar de mensen zijn daar boeddhistisch, hindoeïstisch. Als er maar een oe in zit, klinkt het exotisch genoeg. Of van de Soefi heet het, geloof ik, hè? Toch, of niet? Soefies zijn ze. Ja, dat goed. Nou, weet ik veel allemaal. En het is ook niet verspreid onder de, laten we zeggen, onder Edom of Esau. Want Edom of Esau, daar is maar Mohammedaans. Daar heeft men het evangelie verbasterd en het vervolgens aangenomen. Wat trouwens in het christendom ook een tamelijk gebruikelijke gewoonte is, maar daar gaat het nou even niet over. Verder is het zo dat in Afrika, daar vind je wel gelovigen, omdat daar met name pas in de vorige eeuw natuurlijk zending bedreven is door christenen. Dus daar zijn wel gelovigen, maar in het algemeen is men dat niet. Dus niet in christelijke, er zijn geen christelijke landen, in christelijke beschaving of culturen, wat dan ook. Integendeel. Enzovoorts. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan. Het blijkt namelijk dat als je nou gewoon objectief even afstand neemt, hè, en de wereldbevolking, de volkeren bekijkt, dan blijkt dat het christendom hoofdzakelijk verspreid is onder wat bekend staat als de Angelsaksische volkeren. Een bepaalde bevolkingsgroep. De Angelsaksische volkeren, dat wil zeggen, dat is Noordwest-Europa. Dat hoort Nederlanders inderdaad ook. Noordwest-Europa, niet Oost-Europa. Noordwest-Europa. En vervolgens alles wat European heet, in de internationale betekenis van het woord. Want European, Europees, betekent dan blank. En dat betekent dus ook dat we tot die Angelsaksische volkeren ook moeten rekenen, al die lui die vanuit de oude wereld, dat is Europa, en met name Noordwest-Europa, al diegenen die daaruit geëmigreerd zijn naar nogal wat hoeken der aarde, vergelegen landen, waar ze dus bijzonder verre zijn. Ja, dat is een Bijbelse term, die gebruikt wordt in de Bijbel voor de heidenen die geen deel hebben aan het burgerschap Israëls. He? Maar die verre plaatsen, de meest vergelegen plaatsen, zijn precies de plaatsen waar de Europeans wonen, die blanken die uit Europa geëmigreerd zijn, zoals daar is de Amerika, in ieder geval Noord-Amerika, inclusief Canada bedoel ik natuurlijk, Zuid-Amerika in iets mindere mate, maar daar ook, en Zuid-Afrika niet te vergeten, en natuurlijk ook Australië en Nieuw-Zeeland, de verst gelegen gebieden, de hoeken, de uiteinden der aarde. Maar daarheen zou Israël verstrooid worden. En sterker nog, vandaar zou Israël ook verzameld worden. Maar zoek je gewoon op de kaart die verst gelegen gebieden, dan kom je op dit soort plaatsen terecht, waar inderdaad volkeren wonen die er van oudsher niet woonden, die er pas later terechtgekomen zijn en wiens verblijf daar inmiddels ook over de hele wereld aangevochten wordt. Nou, uit Amerika dan niet. Dat komt omdat ze in Amerika de oorspronkelijke bevolking gewoon hebben uitgeroeid. Dus die jagen hen ook niet meer weg. Nee, dat is zo. En in Australië is het wel omstreden, want er leven nog wat aboriginals. Die zijn tamelijk original daar, denk ik wel eens. Aboriginals. Oorspronkelijke bevolking. Dat is een uitstervende diersoort, naar het schijnt. Want als je maar enigszins de idee hebt en kunt aantonen dat je iets aboriginal bloed in je aderen hebt, dan hoef je van je leven verder niks meer te doen of te werken of wat dan ook. Dan krijg je meteen een pensioen en dan ben je bezienswaardigheid enzovoort. Maar goed, dat is de originele bevolking. Afrika, Zuid-Afrika probeert men de blanken wel weg te krijgen, maar dat komt omdat de Zuid-Afrikanen de fout gemaakt hebben om de zwarte bevolking daar niet uit te roeien. Hoe zei ik dat? Nee, die hebben gelukkig dat niet gedaan en plukken daar nu, en het wordt hen nu kwalijk genomen, dat is het eigenlijk. De meeste kritiek op Zuid-Afrika komt van Australië, dat weet u waarschijnlijk, en vanuit Canada, enzovoorts. Maar ja, dat is nogal een kunst, zeg. Daar hebben ze de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid, zodat ze er geen problemen meer mee hadden. En in Zuid-Afrika hebben ze de zwarten die daar wonen het evangelie gebracht. Ja, dat is waar. En nou wordt hen dat kwalijk genomen eigenlijk. Hè? Dan moeten ze daar maar weer verdwijnen. Nou goed, het is een rare zaak. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Waar het wel om gaat, is dat precies in die landen, die zogenaamde emigratielanden, daar wonen Angelsaksische volkeren. Europeans, blanken of hoe dat maar heten mag. Maar dat zijn van huis uit de christelijke volkeren. Dat zijn de volkeren waar het evangelie niet alleen gepredikt is, maar waar het zelfs, waar het zaad ook daadwerkelijk wortel geschoten heeft, zal ik maar zeggen, waar het opkwam. Dan kun je het woord christendom natuurlijk wel tussen aanhalingstekens schrijven, maar het neemt niet weg dat we onder die volkeren toch te maken hebben met wat we dan noemen een christelijke cultuur. Of je dat zo mag noemen, weet ik ook niet. U weet, daar heb ik ook wel het een en ander aan kritiek op. Maar het gaat er maar om, als we praten over overwegend christelijke volkeren, hebben we het over de Angelsaksische volkeren. Waarna de vraag is, waar komen die volkeren vandaan? Nou, dat is heel gemakkelijk te vertellen, het woord zegt het al. Maar alles wat ik nu zeg, wordt of verdedigd of bestreden, maar men weet er niet goed een antwoord op te geven. Men kan het namelijk niet echt bewijzen. Maar Angelsaksisch wil zeggen in de eerste plaats Angel. En dat is dus, dat komt van Engeland eigenlijk, hè? Daar wonen de Angelen. Daarom heet het ook Angelland. Of Angleterre, maar terre is gewoon land. Maar als je Angleterre of Engeland vertaalt naar het Nederlands weer en je weet van niks, dan vertaal je dat met de hoeken, de hoek van de aarde. De Angel is een hoek. En terre of land is aarde. Dus de hoek der aarde, en hoek in de zin van vergelegen gebied, de rand namelijk, dat is de hoek. Zodat Engeland verondersteld wordt te zijn de hoek, het uiteinde van het land. Maar de hoeken der aarde, Engeland, in andere taal dus, de hoeken der aarde is precies weer de aanduiding van de plaats waarheen Israël verstrooid zal worden en van waar Israël terugverzameld zal worden. De Angelen zijn dus die volkeren die leven op de hoeken der aarde. Dat betekent hun naam. En waar ze vandaan kwamen, ja, ze wonen daar nu op de Britse eilanden, zal ik dan maar zeggen. Dan zeg ik weer iets. De Britse eilanden. Maar in ieder geval is duidelijk dat ze afkomstig zijn uit, dat ze daar gekomen zijn via Europa, via het vasteland van Europa en nog verder weg, zo'n beetje vanuit Zuidoost-Europa, zo'n beetje die kant op, waar inderdaad in het verleden die grote staat van Assyrië lag. Het voormalige Assyrische wereld, dat is na te gaan. Uit die richting kwam men. In de dagen, bijvoorbeeld de dagen van de grote volksverhuizing, waar ik nooit wat van begrepen heb vroeger. Ik begreep ook niet dat zoiets kon. Dat over de hele wereld, de hele toenmalige bekende wereld, alle volkeren op trektocht waren. Achteraf heb ik het wel begrepen natuurlijk. Want langs die weg kwamen dan blijkbaar, want ik denk echt dat het waar is, kwamen dan blijkbaar de afstammelingen van de 10 stammen van Israël terecht in, op de hoeken der aarde, dat wil zeggen, vanuit Jeruzalem gerekend, is dat inderdaad Noordwest-Europa? Met de nadruk op de Britse eilanden, Engeland, Angeland, omdat vrijwel zeker met name de stam van Ephraim, een van de 10 dus, met name de stam van Ephraim speciaal in die in Engeland of de Britse eilanden dan terecht is gekomen. Dat land heette ook niet voor niks. Groot-Brittannië, de Britse eilanden, zei hij steeds. Want Brit is natuurlijk ook gewoon een Bijbelse term, dat is Hebreeuws. En dat betekent het verbond. Het verbond met Abraham zijn kind, dat is Brit. Dus de Britten zijn eigenlijk, het woord Britten, de Britten betekent gewoon het verbondsvolk. Welk verbond? Dat kan niemand je vertellen. Welk verbond het is. Waar die naam Brit vandaan komt. Het enige antwoord wat sommigen je dus wel geven, en ik u nu ook, is dat het slaat op het verbond van God met Abraham en Isaac en Jacob. En daarom heten ze ook Angelen en Saxen. Saxen. Saxon. Niet Engels. Saxon, zo schrijven we het ongeveer. Wat betekent dat? De Saxen. Dat betekent dat zij zonen zijn van Isaac. Saxon is zoon van Isaac. Volgens Abraham, Isaac en Jacob. Je kunt het niet bewijzen, maar er is niemand die je kan vertellen wat het anders betekent dan dat. Daar gaat het maar om. Nou, enzovoort. Op dit soort argumenten, daar kan ik natuurlijk nog uren op doorgaan. Het mag helemaal niet zo lang doorgaan. Ik ben al veel te laat. Maar daar kan ik nog uren over doorgaan. Ik heb er nooit een verzameling van gemaakt van gegevens. Dat hebben anderen wel gedaan. Niet dat ik u aanbeveel om andere literatuur te lezen. Dat doe ik eigenlijk maar zelden. Maar niettemin is dat er natuurlijk wel. Het probleem is alleen dat literatuur over dit onderwerp, over waar de 10 stammen gebleven zijn, dat die literatuur niet alleen maar handelt over de 10 stammen, maar over een heleboel dingen nog meer die daaraan vastgekoppeld worden. En dat zijn meestal gedachten waar ik op geen enkele manier achter kan staan. Omdat natuurlijk, dat begrijp je wel, omdat natuurlijk als de Britten erachter komen, en ze komen er dus achter, hè, dat ze afstammelingen zijn van Israël en Ephraim, dan trekken ze daaruit bepaalde conclusies en consequenties en worden daar hoogmoedig van en zeggen natuurlijk is het de bedoeling dat Engeland de wereld zal regeren. The Great British Empire, weet je wel, en van Britannia rules the waves enzovoorts, hè. Dat is allemaal op grond van het eerstgeboorterecht van Ephraim. Hè? En de wijze waarop de hele wereld werd onderdrukt door de Britten in de tijd, ik zeg het wat cru, maar hè, dat wordt dan weer goed gepraat met de Bijbel in de hand. En zo gaat dat. En het aanzien wat het Britse koningshuis geniet is voor een niet gering deel afkomstig van de gedachte dat inderdaad dat Britse koningshuis lijnrecht zou afstammen van het koningshuis van David. Daar heeft het alle moeite gedaan om het te bewijzen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb vroeger gedacht dat ook dat het wel zo zou zijn, totdat ik inderdaad de bewijzen heb nagezocht, want die kun je gewoon kopen, boeken erover, weet je wel. En toen bleek pas dat het eigenlijk maar een zijden draadje is, en hoogst onwaarschijnlijk, mijns inziens. Maar goed, het doet er nou verder niet toe, maar men claimt allerlei dingen. En aangezien de Nederlanders, de bevolking van Nederland, geacht wordt af te stammen van de stammen van Zebulon en Issachar,